Gemeente, namens de Kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op deoflente vrijdag 21 augustus treden in het huwelijk Wouter Plomp en Kim Bonten. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is om 13:45, kwart voor twee, in de Grote Kerk van Dordrecht door dominee Van Kampen. Woensdag 19 augustus zal er zomerkring zijn. De avond begint om kwart voor acht en Psalm 70 wordt behandeld. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. In deze dienst zal voorgaan dominee H. Penning uit ondertussen Langerak, voorheen Schoonrewoerd. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vervolgen we de dienst met te zingen van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. Gemeente, stellen we ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan, waarna we zingen uit Psalm 32, het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, het derde vers van Psalm 32. We luisteren nu eerst naar Gods heilige geboden en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Christus vat dit als volgt samen: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zoeken we nu eerst het aangezicht van de Heer voor ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van onze harten. Heer almachtige trouwe in Christus, barmhartig en genadig God, zo komen we als gemeente op deze nu gewijde rustdag om uw grote naam te erkennen, u te danken en te loven en te prijzen. Want dat bent u waard als onze God, als onze schepper, als onze verlosser. Heer, maar van nature zit het er bij ons niet meer in. En ook dan vangen genade schieten wij zo ontzettend tekort als het gaat om u de lof toe te brengen. En als het gaat om het allergrootste gebod. Het liefhebben van u en onze naaste. Maar ook het gebod dat u gaf, o Vader, om te geloven in uw Zoon, de Heer Jezus. En daarom belijden wij u onze zonden en schuld. U stelt ons voor uw heilige wet, samengevat dat wij u lief hebben zouden hebben boven alles en onze naast als onszelf. Maar we moeten belijden dat ons hart nog steeds na ontvangen genade tot alle boosheid is geneigd. En dat het vergeleken wordt met een onreine bron, waaruit voortdurend als onrein water de zonden opwellen. En die we omzetten in gedachten en woorden en lusten. En als u ons niet ervoor bewaart voor daden, maar ook als het gaat om het nalatig zijn in het houden van het allergrootste gebod, uw liefdesgebod. Heren, daarom belijden we het. Gaat niet met ons in het gericht. Want niemand van ons kan op grond van eigenwaardigheid of verdiensten voor u bestaan. Maar we komen tot u in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. In wie u verzoening teweeg gebracht hebt. O Heere Jezus, die met u de Vader en de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God bent. Maar mens werd. Onbegrijpelijk. En alle gerechtigheid heeft vervuld. En de straf gedragen die wij hebben verdiend. Maar die ook weer opgestaan is van de doden. Tot rechtvaardigheid van een ieder die in u gelooft. En dat hebben we alle nodig. Dat geloof dat het wordt versterkt en wordt gewerkt. En daar wilt u ook de diensten voor gebruiken, de prediking van het evangelie. Daarom bidden wij, Heren, maak ons vaardig in spreken en in luisteren. Vaardig in het geloven. Geef vrijmoedigheid aan uw dienaar en ook de blijmoedigheid om vrijmoedig en blijmoedig uw evangelie te verkondigen. En dat we ook als gemeente door die boodschap worden verblijd. De boodschap van het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus. Heren, wij bidden dat. En dat u ons ook de vrijmoedigheid geeft om, wanneer wij daartoe worden opgeroepen en vermaand, om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. En uw getuigenis voor waarachtig te houden, dat ook te doen. Door uw genade, door uw geest, daarom bidden we het. Stort uw geest over ons uit. Vervul ons ermee. Maak ons gaande, Heren, dat we in het woord u zien, Heer Jezus. Open daarom onze harten. En verlicht ons verstand dat verduisterd is. Omdat wij niemand anders zien dan Jezus alleen. En dat wij de opstandingskracht van Christus mogen ervaren. Die verzoenende en die vrede aanbrengende kracht. Dat die vrede ook daalt in onze harten. Maar ook als het gaat om het geloof, dat we toch nochtans geloven, al zien we het niet, al voelen we het niet, al voelen we het tegenovergestelde. Want Heer, dat is het kenmerkende van een sterk geloof. Maar vaak zijn we nog zo zwak in het geloof. En hebben we ook nodig, ook het te mogen ervaren. Uw nabijheid. En wilt u toch de diensten voor gebruiken, zoals we ook zongen. Ja, hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Hier kunnen we van liefde dronken worden. O, wat bijzonder is het dat we op deze dag van zorg ontslagen ons mogen verheugen in u, die God die ons blijdschap geeft. Heren, gedenkt aan alle die een taak in deze dienst hebben. De organist, de koster, zij die de gaven inzamelen, maar ook wij als gemeente toch de roeping hebben om u de lof toe te brengen. Opdat we dan met hart en mond mogen zingen van uw getuigen en uw evangelie. En in het evangelie, Heer Jezus, ontmoedigen, dankbaar aanvaarden. Zo ziet het alles op u dat u het doet. Niet alleen aan ons, maar aan al uw gemeenten in deze grote stad. Of waar ook in ons land, of waar ook in de wereld. Maak gebruik van uw dienaren, maak gebruik van de diensten om uw koninkrijk uit te breiden, om het geloof te verdiepen en om de komst van uw koninkrijk te verwachten. Heere, doe het om uw grote naam wil, u tot eer en ons allen tot zaligheid. Amen. We willen met u lezen de Heilige Schrift uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 11, vers 1 tot en met 27. Wij noemden u Johannes 11, vers 1 tot en met 27. Waar wij lezen in het heilige en onfeilbare woord van God in Johannes 11, vers 1. En er was een zekere man ziek, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Wie broer Lazarus ziek was. Zijn zusters dan zonden naar hem, naar Jezus, zeggende: Heere, zie die u lief hebt, is ziek. En Jezus dat horende zei: Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God hierdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij verder tegen de discipelen: Laat ons weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs geprobeerd te stenigen. En gaat u weer daarheen? Jezus antwoordde: Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, stoot hij zich, omdat het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust van de slaap. Toen zei dan Jezus tegen hen vrijuit: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet geweest ben, opdat u geloven mag. Doch laat ons naar hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tegen zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien van daar. Dat is nog geen 3 kilometer. En veel uit de Joden waren gekomen naar Martha en Maria om hen te troosten over hun broer. Martha dan, toen zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tegen Jezus: Heere, was u hier geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat u van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: Ik weet dat u opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. En Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En aan ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: Ja, Heere. Ik heb geloofd dat u bent de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. De tekstwoorden vinden we in vers 25. Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. Tot zover de schriftlezing. U krijgt nu gelegenheid om uw liefdegave te geven voor de inmiddels bekende doeleinden. En we gaan zingen op Psalm 77, vers 1, 4 en 6. Psalm 77, vers 1, 4 en 6. Gemeente, wat kunnen er van de een op de andere dag veel zorgen in je leven komen? Dat was ook het geval bij Martha en Maria. 2 zusters die met Lazarus, hun broer, samenwoonden in Bethanië, een dorpje vlakbij Jeruzalem. Ze waren bevriend met de Heer Jezus. Als hij daar was, dan overnacht hij daar. Hij had, zoals we hebben gelezen, hen lief. En omgekeerd was het ook zo. Maar dat is geen garantie dat het je dan altijd voor de wind gaat. Er staat ook in de Bijbel van God dat hij degene die hij lief heeft, kastijdt, tuchtigt. Tot hun voordeel, tot hun nut. Op een dag wordt Lazarus ziek. En zijn toestand verslechtert heel snel. En ze stellen de Heer Jezus daarvan op de hoogte. In de hoop dat hij zo snel mogelijk naar Betanië komt om Lazarus te genezen. Wat hij al bij zoveel anderen heeft gedaan. Hij bevond zich op dat moment aan de overkant van de Jordaan, in het zogenaamde Overjordaanse. En hij was daar met zijn discipelen naartoe gegaan, omdat hij zich in Jeruzalem niet veilig voelde. Ze hadden hem onlangs nog proberen te stenigen. Een terugkeer naar Jeruzalem is dan ook niet zonder gevaar. En toch is het zeer wenselijk. En hoewel de zusters dat niet rechtstreeks aan hem durven vragen, kan je dat wel tussen de regels doorlezen. Ze sturen iemand met de boodschap: Heere, die u lief hebt, is ziek. En je verwacht dan, de Heer Jezus kennende, dat hij dan meteen meegaat. Of van daaruit het wonder van genezing geeft. Maar hij doet dat niet. En het valt op dat Johannes er direct op laat volgen dat de Heer Jezus Martha en haar zuster en Lazarus lief had. Dat het daar dus niet aan lag dat hij geen haast maakt. Als hij van Lazarus ziekte hoort, zegt hij tegen de brenger van die boodschap dat de ziekte niet eindigt in de dood, maar dient tot Gods heerlijkheid, tot verheerlijking, zodat de Zoon van God daardoor wordt verheerlijkt. En straks bij het graf zal hij Martha daaraan herinneren. En wat hij door middel van die boodschapper heeft laten zeggen. Vers 40. Want zijn vader heeft met de ziekte en straks met het sterven van Lazarus een bedoeling. En dat is de reden dat de Heer Jezus wacht met naar Betanië te gaan. Het wonder waar Martha en Maria op hoopten en hij zal gaan doen, zal niet de dood van Lazarus voorkomen, maar wat veel groter is, die achterhalen. En dat hij op een gegeven moment toch naar Betanië gaat, daar hebben de discipelen grote moeite mee. Want volgens hen is het daar veel te gevaarlijk in Judea. Ze zeggen: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog willen stenigen. U gaat u daar weer heen? Ja, daar gaat hij weer heen. En dat is ook heilzaam voor de discipelen. Want hun geloof in hem zal erdoor worden versterkt. Thomas ziet het niet zitten. Hij zegt: nou, we gaan met u om daar met u te sterven. En als hij hen dan op de hoogte ervan stelt dat Lazarus gestorven is, zegt hij dat hij blij voor hen is. Blij dat hij daar niet was. Opdat jullie geloven. Het uitstel dient om aan hen, voordat hij sterft, nog één keer zijn heerlijkheid en zijn macht te laten zien. Het dient om zich te kunnen openbaren als de opstanding en het leven. En als ze in Betanië komen, is de verslagenheid zeer groot. Lazarus ligt al 4 dagen in het graf. In Israël heeft men de gewoonte iemand die gestorven was nog op dezelfde dag te begraven. Het heeft ook alles te maken met het warme klimaat. Hij komt dus minstens 4 dagen te laat. En na de begrafenis volgde er een periode van 7 dagen rouw. In die tijd kreeg je de gelegenheid om met de familie mee te leven. Om hen te troosten. Om het te zijn in hun verdriet. En toen Lazarus gestorven was, maakten heel veel mensen daar gebruik van. Ook velen uit Jeruzalem. En men had dan de gewoonte om op de grond plaats te nemen. Daar zat de familie en daar gingen ze bij zitten. Dat lezen we ook van Job en zijn vrienden. Die vrienden die ook gekomen waren om hem met hem mee te leven. Vanwege de grote verliezen die hij had moeten lijden. Dan lezen we dat ze met hem 7 dagen en nachten op de grond zaten. Martha en Maria en zij die hen kwamen condoleren, deden dat ook. Dat is de gewoonte, de traditie. Maar als Martha hoort dat de Heer Jezus er is, breekt zij met die traditie. Kan ze niet blijven zitten. Ze wacht zijn komst niet af. Maar verlaat tegen de gewoonte in het huis en loopt hem snel tegemoet. Ze wil hem zo gauw mogelijk ontmoeten. Maria doet dat niet. Ze blijft gewoontegetrouw op de grond zitten. Bij een andere gelegenheid was zij de eerste geweest in het uiten van haar genegenheid voor de Heer Jezus. Dat was die keer geweest toen ze ook weer bij hen waren en Martha druk was om te dienen, om voor de maaltijd te zorgen. En Maria met de discipelen zat aan de voeten van de Heer Jezus om zijn woord te horen. Waarom de Heer Jezus haar prees en Maria terecht wees. Maar nu is het net andersom. Als Martha bij hem komt, spreekt ze hem er direct op aan wat haar dwars zit. Heere, zegt ze, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. En Maria zal dat straks ook tegen hem zeggen. Ja, wat zullen ze dat heel vaak tegen elkaar hebben gezegd? Was de Heer Jezus maar hier? Alsof hij alleen maar iemand kan genezen als hij lichamelijk aanwezig is. Dan zou het er ook voor ons maar somber uitzien. Aan de andere kant heeft ze ook weer een groot geloof. Zegt ze, ook nu weet ik dat alles wat u van God vraagt, hij u dat geven zal. Maar of ze aan zijn opstanding van Lazarus dacht, dat vraag ik me af. Want later zal ze zeggen, als de Heer Jezus hem zal opwekken, meester, hij ruikt al. Hij ligt al 4 dagen in het graf. Dat is onmogelijk wat u zult gaan doen. Maar zij zal hebben gedacht aan kracht om het verlies van Lazarus te kunnen verwerken. Dat te kunnen dragen. En dat hij tegen haar zegt dat haar broer weer zal opstaan. Dat zullen er wel meer geweest zijn die dat tegen die zusters gezegd hebben. En dan kan je als nabestaande van iemand die er lief was en overleden is, veel troost uitputten. Dat je weet dat hij of zij die heen gegaan is, bij God is, bij de Heer Jezus is. En dat weet je omdat hij of zij zich toevertrouwd heeft aan Gods barmhartigheid in Christus. En Christus noodzakelijk geworden is en ook dierbaar en kostbaar. Vandaar de vraag van de catechismus, het troostboek van de kerk. Wat troost geeft u de opstanding van het lichaam? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar ook dat dit mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Nou, dat was met Lazarus het geval. En daarom zegt Martha ook, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Zij denkt dat de Heer Jezus het daarover heeft. Maar hij heeft het over nu, over het heden. Daarom zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. De Heer Jezus geeft hier een bijzondere wending aan het gesprek. Hij spreekt niet meer over Lazarus, maar over zichzelf als de opstanding en het leven. En wie nu net als Martha worstelt met vragen over de dood en de eeuwigheid, heeft hier het antwoord. Sterker, hij is het antwoord zelf. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. De dood is een geweldige macht. Wie zal er niet voor moeten zwichten? En ze wordt in verband gebracht in de schrift met de duivel. Onder andere in Hebreeën 2 vers 14. Waarvan de Heer Jezus gezegd wordt. Dat hij door de dood. Dat wil zeggen door zich aan de dood te onderwerpen. De duivel teniet gedaan heeft. Die het geweld. Of zal de macht over de dood had. En door zijn dood en zijn kruis tot een opstanding. Zal hij definitief afrekenen met de dood. En met de duivel. En met de hel. Hij bevrijdt degene zoals daar staat. Maar dan wat eenvoudiger gezegd in de brief aan de Hebreeën. Die slaaf waren van een levenslange angst voor de dood. Hen namelijk die zich aan voor tijd en eeuwigheid aan hem hebben toevertrouwd. We denken aan de dichter van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der ziel met alle troost deed missen. De dood is de laatste vijand. Nog steeds. Al is hij overwonnen. Dan kunnen we dan daar ook het moeilijk mee hebben. Ook dat we zelf die weg eenmaal zullen moeten gaan. En misschien bent u, of jij ook zo iemand, als kind kan je ook soms van die angsten voor de dood hebben. Bang voor de dood. En bang voor de hel. En daar kun je inderdaad, als je jezelf nog niet aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd, bang voor zijn. Vanwege wat er in het paradijs gebeurd is, bevinden we ons van nature allemaal in de macht van de dood. En we moeten allemaal eens deze weg gaan, de weg van alle vlees. En de Bijbel spreekt in drieërlei zin over de dood. Over de geestelijke dood. Dat is dat we van nature onbekwaam zijn tot enig geestelijk onzaligmakend goed. En dat we daarbij geneigd zijn tot alle kwaad. Met gevolg dat we vanwege de paradijszonde gescheiden zijn van God. Die het allerhoogst en eeuwig goed is. Die het ware leven is. En die te kennen. En Jezus Christus die hij gezonden heeft het eeuwige leven is. En er komt nog bij dat we van onszelf niet willen terugkeren via de weg. Waardoor dat Godse dank mogelijk geworden is. De Heere Jezus. Die de weg is en de waarheid is en het leven is. En de Bijbel noemt dat in Colossenzen 2 vers 13. Dood zijn in de misdaden. En als we daar niet van verlost worden, wacht ons ook nog de eeuwige dood. De buitenste duisternis. Maar om ons, om u, om jou en ook mij daarvan te kunnen verlossen. Moest de Heer Jezus in onze plaats die bittere en smadelijke, die helse dood sterven aan het kruis. Wij hebben hem die dood gekost. En dat is reden om ons voor God te verootmoedigen. En hem te belijden dat we hem die dood gekost hebben. Maar ook, want daar moet het niet bij blijven, ook als er dan niet van kwam, ons aan de Heer Jezus toevertrouwen. Wat als het over ootmoed gaat, de grootste ootmoed is. En de grootste dankbaarheid is, als het gaat om het leven, de dankbaarheid. Het geloof in de Heer Jezus. Wat een troostrijk evangelie. Verkondig dan de Heer Jezus aan deze bedroefde Martha. En in haar ook aan ons. Dat hij is de opstanding en het leven. En dat wie in hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Wat Maria zojuist zei te weten, dat Lazarus zal opstaan op de jongste dag, is belichaamd in de Heer Jezus. In hem is nabijgekomen wat zij geloofde over die grote toekomst. Dat hij zelf is de opstanding en het leven. Hij is het die mensen doet opstaan uit de dood en hun het eeuwige leven geeft. Het eeuwige leven met God. En zo realiseert hij de opstanding van de doden en het eeuwige leven, hoe en wanneer hij ook maar wil. En dat voor allen die in hem geloven, die zich aan hem gewonnen geven. Vandaar dat hij zegt, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Anders zegt hij, zal de eeuwige dood niet sterven. Die komt niet in de eeuwige verdoemenis. Hij zegt niet, hij of zij zal leven die dit gedaan heeft en dat gelaten heeft, of meegemaakt of ondervonden heeft. Maar en ieder die in mij gelooft. En geloven in hem is hem als je Heer en Heiland erkennen. En je voor je behoud en voor de vernieuwing van je leven je vertrouwen op hem stellen. En wie dat doet, wie dat uit genade doet, wie het niet kan laten. Voor hem of haar is de Heer Jezus gestorven en opgestaan tot zijn of haar rechtvaardigheid. Daarom ook voor die moordenaar aan het kruis. Die zich ook gewonnen gaan van de Heer Jezus. Die beschouwt God als rechtvaardig. Die zal ook opstaan tot een nieuw leven. Dat vloeit daaruit voort. Die zal opstaan uit zijn of haar zondegraf. Of dat graf van de eigen gerechtigheid. En die zal hem gaan volgen in een nieuwe gehoorzaamheid. Die zal, zoals er zo mooi in het doopformulier staat, de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Hem vertrouwen en liefhebben met heel zijn hart en heel zijn ziel, in heel zijn denken en met al zijn krachten. Zich van de wereld afkeren, dat wil zeggen van de zonde van de wereld. Zijn oude natuur, die elke keer weer de kop opsteekt, doden. en in een nieuw, Godvrezend leven wandelen. Hoe langer hoe meer. Die zal ook op de jongste dag ook lichamelijk opstaan van de doden, om dan zonder verschrikken, onbevreesd te verschijnen voor de Heer Jezus, voor de rechter van hemel en aarde. Calvijn zegt in dit verband dat wij geestelijk beginnen te leven als wij in de Heer Jezus beginnen te geloven. Dus niet als je last begint te krijgen van je zonde en dat soort van dingen. Maar vooral wat de Heer Jezus dan gaat betekenen. En dan kan het ook nog in de wensende vorm zijn, nog dat ik hem kennen mocht en hebben mocht. Maar dan wordt hij toch de schoonste van alle mensenkinderen. Blank en rood. En die banier draagt boven 10.000. Dan wordt hij dierbaar. Calvijn noemt het geloof de geestelijke opstanding van de ziel. En hij zegt dat dit de heerlijke lof van het geloof is, dat het ons van de dood bevrijdt door in ons het leven van Christus uit te storten. Daarom zegt Paulus ook, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan gaan we ook op hem lijken. Zijn beeld vertonen, zoals hij in de wereld was, zullen ook wij dan in de wereld zijn. Dat betekent een dienend leven. Dat is de wet van Christus. Elkaar dienen door de liefde. Geloven in de Heer Jezus is geestelijk leven. Is overgaan uit de vergankelijkheid van het aardse bestaan naar het eeuwige leven met God. Dat eeuwig duurt. En om zalig te kunnen worden, moet in de Heer Jezus worden geloofd. Gemeente, wat belangrijk is dan het geloof in de Heer Jezus. Vandaar dat er in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, zo op wordt aangedrongen. Het geloof in de Heer Jezus. Zoals ook Paulus dat doet, die zijn lezers beweegt tot het geloof in de Heer Jezus. Wetende de schrik des Heer hoe erg het is om buiten dat geloof in de handen van de levende God te moeten vallen, beweegt hij de mensen tot het geloof in de Heer Jezus, ook wijzende op zijn liefde en zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. Hij bewoog ze om zich voor tijdige en eeuwigheid en voor dat nieuwe leven. Ja, voor een bekering, voor de ware bekering, voor ons nieuwe, voor die geestelijke geboorte aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Want dat is in hem geloven. Dat we ons zondigen of ons eigen gerechtig godsdienstige leven, wettische leven, leggen in zijn doorboorde handen. Gemeente, als het er nog niet van kwam, laat het er dan nu van komen. Nu de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord weer tot ons komt. Dat we voor het eerst of opnieuw, daar er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf, is gewonnen geven aan hem. Om er ook voor waar te houden wat hij in het evangelie belooft. Dat wie dat doet, het eeuwige leven heeft. Dat wie dat doet, vergeving van zonde heeft. En in hem een nieuw schepsel is. Dan zijn we van al onze zonden bevrijd. En worden we rechtvaardig voor God gerekend. Om dat te gaan zien. En trouwens ook om ons geheel en al aan de Heer Jezus toe te vertrouwen, is de Heilige Geest nodig. En daarom bidden we ook aan het begin van de dienst altijd om de Heilige Geest. Die vaardig maakt in spreken, maar ook vaardig maakt in het luisteren en in het geloven. Want die is het, die het geloof in ons hart en ons verstand werkt. En dan maakten wij gebruik van de verkondiging van het evangelie. Dat is die boodschap die gaat over de Heer Jezus, over zijn algenoegzaamheid en zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. En maak ook gebruik van het lezen van het woord en van het gebed, maar vooral van de verkondiging van het evangelie. Daar moeten we het van verwachten. Dan moeten we, als het woord verkondigd weer, als het ware op de puntje van je stoel of de bank gaan zitten. En te bidden. Of God geeft wat hij beveelt. En dan zullen we geloven. Ja, behalve dat de Vader wil, trouwens ook de Zoon en de Heilige Geest, dat we gebruik maken van de verkondiging van het evangelie, wil hij dat we die andere middelen gebruiken. En dat we biddend pleiten op zijn belofte. Heere Jezus, u hebt het toch gezegd. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En ik kom tot u, Heere Jezus. Dan mag ik toch geloven dat u mij niet uitwerpt. Want u kunt niet liegen. Uw woord is de waarheid en u bent zelf de waarheid. Ja, de Heilige Geest is evenals het bloed van Christus toegezegd aan ons allemaal. En op grond van die toezegging, zoals de catechismus leert in het zondag in vraag en antwoord 74, de zonde die gaat over de kinderdoop, zijn wij als kinderen gedoopt. Omdat de Heilige Geest, die het geloof werkt, staat er, en het bloed van Christus ons is toegezegd. Daarom gemeente, dat we daar ook acht op geven, op watgene allemaal wat God beloofd heeft. En hij maakt om zijn genade mee te delen, uit te delen, en het geloof in onze harten te werken. Zoals er in het Dordtse leerrecht staat, gebruik van de vermaningen van Gods knechten. Want die dringen er namelijk, als het goed is, op aan. Om je als een verloren zondaar voor tijd en eeuwigheid over te geven aan de Heer Jezus. En dat doen ze omdat ze weten, buiten het geloof in hem is er geen leven. Maar wacht de eeuwige ondergang. Daarom gemeente, laten we ons dan ook voor het eerst of opnieuw aan de Heer Jezus toevertrouwen. Nu wij er weer bij worden bepaald dat wij midden in de dood liggen. En er buiten Jezus geen leven is. Nu daar weer van Gods wegen op wordt aangedrongen. Zie op hem. Die de opstanding is en het leven. Vertrouw u aan hem toe. Voor vergeving. En voor het ontvangen van een nieuw hart. En een nieuw leven. Om zo, als u nog geestelijk dood bent, door hem levend gemaakt te worden. Om zo van hem het geestelijke leven, het nieuwe leven en het eeuwige leven met God te ontvangen. Deze belofte geldt ook u, geldt ook jou, geldt ook mij. Er staat, een ieder die gelooft, wie u of jij ook bent, of wat u of jij ook op je geweten hebt, zelfs voor die moordenaar kon het, daar aan het kruis. Voor die andere kon het ook, maar die vroeg er niet om. En ook voor mij kon het, schrijft de apostel Paulus, die de voornaamste is van de zondaren. Want ik was een godlasteraar en een vervolger en een verdrukker. Maar op mij is barmhartigheid geschied, tot een voorbeeld, tot een toonbeeld veranderen, opdat ook anderen erop kan wijzen dat kom voor mij. Daarom kan het ook voor u. Want het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. Ja, wat een bevrijdende boodschap verkondigt dan de Heer Jezus aan Martha. En aan de discipelen die erbij staan. En in hen ook aan ons. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ieder die leeft in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Het eerste, al is hij gestorven, is van toepassing op Lazarus, die is gestorven. En op alle anderen die na die tijd in het geloof gestorven zijn. En het tweede, een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Die zal de eeuwige dood niet sterven, is van toepassing op Martha. En op ons, die leven. En in hem geloven. Tot hem de toevlucht genomen hebben. Het leven is kort. De dood wenkt ieder uur. Maar ook al is het leven kort en onzeker. En dikwijls vol moeite en zorg en verdriet. Dan kunnen wij vanwege hem getroost leven. En als het moet, in die troost sterven. Dan kunnen we zeggen, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door het dal van de schaduw van de dood. De Heer is bij mij. Ik zal geen kwaad vrezen. Dan is het graf geen graf meer. Maar een doorgang naar het eeuwige leven. De dood scheidt ons wel van mensen. Van mensen die ons dierbaar zijn. En ook omgekeerd. Maar niet van hem. Niets zal ons scheiden. Van de liefde van God die is in de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, ik ben daar verzekerd van. Dat niets ons. Allen die de toevlucht genomen hebben tot de Heer Jezus. Ja, wie in hem gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Die zal de eeuwige dood niet sterven. En de lichamelijke dood is in wezen geen dood meer. Geen sterven meer. Maar een ontslapen. Lazarus slaapt. En als er over de dood gesproken wordt, dan zegt de Bijbel, zalig zijn de doden die in de Heer Jezus sterven. Dan worden onze lichamen gezaaid in de aarde. En rusten daar tot de jongste dag. En wij zelf zijn dan bij de Heer Jezus. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ja, zegt Paulus, dat is het beste, dat ik altijd bij hem zal zijn. Maar om nog bij jullie te blijven is nodiger, is nuttiger voor jullie. Gemeente, de grote vraag is of wij dat geloven, of wij in hem geloven. Vandaar ook de vraag aan Martha. Geloof je dat? Is het geloof? Nu je rouwt om je broer Lazarus ook jou tot steun. Heb je daar wat aan? Maar te geloof je dat? Maar de antwoord, ja Heere. Ik geloof dat u bent de Christus. De Zoon van de levende God die in de wereld komen zou. En misschien zegt u wel, had ik dat geloof ook maar. Nou, als u dit geloof nog niet hebt, moet u het niet in uzelf zoeken. Daar vindt u niets anders dan teleurstellingen. Wat u moet doen, wat ook Martha deed. Op de Heer Jezus zien. Die de opstanding is. En het leven is. En je ziet op Jezus zei, ja Heere, ik geloof dat u bent de Christus. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Uit het antwoord van Martha blijkt dat ze weer niet goed en niet echt goed begrijpt wat hij heeft gezegd. Het antwoord klopt niet helemaal met de vraag. Haar ontgaat nog heel veel. Maar ze klampt zich vast aan dat ene. Dat hij de Christus is. De Zoon van de levende God. En wij weten inmiddels veel meer dan Martha toen wist. We weten dat hij Lazarus van de doden heeft opgewekt. En dat hij zelf van de doden is opgestaan. En dat nou ook te zijn overgeleverd te zijn voor onze zonden. En toch, vooral ook als het gaat om het geloof, kan er nog heel veel ontgaan. Klamp u desondanks vast aan hem in dit evangelie, waarin hij zich openbaart als de opstanding in het leven. En denk erbij aan u of jouw doop, waarin God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn welwillendheid betuigt om ook u en jou zalig te willen maken. En als u zich zo en jij ook aan hem in zijn evangelie vastklampt, dan mag u geloven, ja, dan wordt u van Gods wegen vermaand en verzekerd. Door de doop, ooit aan u bediend. Zoals de catechismus leert in zondag 26, dat ook u en jij deel hebt aan hem. En aan alles wat hij is en wat hij heeft. Aan zijn opstanding en het eeuwige leven. Om daar dan God, de enige God, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de eer van te geven. En ernaar te gaan leven. Amen. We zingen gemeente op Psalm 57. Het eerste vers. Gena, o God, gena hoor mijn gebeen. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Ik berg me daar voor alle tegeneen. Totdat uw macht de vijand zal beteugelen. Psalm 57 vers 1. Gemeente, we willen voorbeden doen voor Wouter Plomp en Kim Bonten, die vrijdag aanstaande in het huwelijk hopen te treden. Verder voor de zending in het algemeen. En in bijzonder voor de familie Bontebal, die in juli uitgezonden zijn naar Malawi. En voor de familie Kind, die zich voorbereidt op de uitzending. Voor de vakantie Bijbelweek op Katendrecht, die deze week gehouden zal worden, waar veel buitenlandse kinderen komen. Laten we de Heer danken en bidden. Heer almachtige trouwe, in Christus barmhartig God en Vader, wij prijzen uw grote naam, dat u op deze dag, op deze morgen, weer in ons midden wilde zijn met uw evangelie. Ja, dat u daar gebruik van wil maken, Heer Jezus. En u daarin openbaren en wegschenken. God, dat we dan allen u hebben gezien. En dat we dat gezicht nog steeds in ons hart hebben. Dat u zegt, u bent de opstanding in het leven. Heer, wat hebben we dat nodig? Want van nature liggen we midden in de dood. En we zijn ook aan de dood onderworpen. En er zijn ook mensen die daar mee geconfronteerd zijn. Die een geliefde hebben moeten verliezen aan de dood. Heer, daarom bidden wij van u of zij de kracht mogen ontvangen. En niet alleen zij, maar ook wij, allen. Heer, in die wetenschap te mogen staan, die geloofswetenschap. Dat u ook voor ons bent overgeleverd aan onze zonden. Maar ook weer bent opgewekt tot onze rechtvaardigheid. En dat u nu gezeten bent aan de rechterhand van de Hemelse Vader. En dat we dan in u daar geplaatst zijn. Voor de beleving, voor het gezicht is het niet zo, maar in wezen wel. Heer, en u kunt het ook te ervaren geven in ons hart. Dat we heel dicht bij u mogen zijn. Heren, we danken u voor het woord van vanmorgen, voor dit evangelie. Omdat het mocht haken in onze hart en blijven haken. Dat we het nooit meer kwijtraken. Dat de duivel geen kans krijgt om dat uit ons hart weg te nemen. Heren, we zongen het, dat we als antwoord op de prediking, dat we onze toevlucht namen onder de schaduw van uw vleugelen. En dat we op u betrouwen. Heren, geef te zien, te geloven wat dat betekent. Gedenk ons zo, Heren, alle die het moeilijk hebben. We bidden voor weduwen en voor weduwnaren en voor eenzamen. Heer God, we bidden ook voor zieken, voor de zieken van de gemeente. Zullen er ongetwijfeld zijn die ernstig ziek zijn of ernstige ziekte lijden. De gevreesde ziekte. Heer, of die psychische problemen hebben. Die depressief zijn. Die geen zin in het leven hebben. Of verward. Of angstig. Heer, wil met hen zijn. Ook alle die hen bijstaan. In de gezinssituatie. Ontferm je ook over hen. Heer, dat ze ziek zijn of bijstaand, toch uit het geloof mogen leven. Dat ze daardoor ook meer houvast krijgen, Heer. Dat het hun situatie al verbetert. Heer, we bidden voor de gehandicapten. Ontfermt u ze ook over hen. Die lichamelijk of verstandig gehandicapt zijn of meervoudig gehandicapt zijn. En ook hun ouders en familie en verzorgenden. Heer, we bidden ook voor de kinderen van de gemeente. Ze dragen het teken van uw verbond aan hun voorhouden. Dat ze ook de waarde daarvan mogen gaan inzien. Van uw trouw en van uw verbond, wat u daarin toezegt. Heer, bid ik voor de jongeren, houd ze ook vast. Want er komt zoveel op hen af. Trouwens op ons allemaal. En we hebben nodig bewaard te blijven bij uw woord, bij uw getuigenis. Want we zijn tot hinken en zinken gereed, tot alle boosheid geneigd. Heer, ontferm u. Bid ik voor de kerk. In haar geheel. Heer, ook in de kerk waar we zelf deel van uitmaken. Die wortelt in het verre verleden. Heer, geef Een opwekking in de kerk. En ook in de plaatselijke gemeente. Ook in deze grote stad. Heer, dat velen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Dat ook dit huis weer vol wordt. En niet alleen dit bedehuis, maar al uw bedehuizen. Zover ze er nog zijn. Heer, we bidden het. We bidden ook voor de kerkenraad van deze gemeente. En ook voor deze wijkkerkenraad. Voor de predikant en zijn gezin, voor zijn vrouw en kinderen. Heer, dat u weer bemoedigd en vol lust en liefde terug mag keren. Vol van de Heilige Geest. Om van u, Heer Jezus, te getuigen dat u zijn prediking zegent. Dat mensen worden getrokken uit de duisternis van de zonde en van de eigen gerechtigheid. Heer, gedenk zo. Alle die bij de kerk betrokken zijn, bij de gemeente betrokken zijn. Heer, we bidden ook voor het werk van zending en evangelisatie. Wereldwijd. Maar ook wat vanuit de gemeente mag gebeuren. Dan denken we vanmorgen in bijzonder aan de familie Bontebal. Die uitgezonden zijn naar Malawi. Wil het werk van hun handen zegenen. Maak gebruik van hen. Om ook mensen te brengen aan de voeten van het kruis van de Heer Jezus. Dan bid ik voor de familie Kind. Die zich voorbereidt op uitzending. Heer, dat er ook een weg gebaand wordt. Dat een duidelijke weg is. Dat ook zij hun plaats mogen krijgen in uw koninkrijk. Heer, bid ik voor het evangelisatiewerk. Voor de vakantie Bijbelweek. Op Katendrecht. Zo'n wereldse wijk. Veel buitenlanders. Maar Heer, dat staat u niet in de weg. Want voor u zijn ze allemaal gelijk. We zijn allemaal met dezelfde sop overgoten. Hebben we allemaal hetzelfde nodig. Maar die zijn ervan verstoken vaak. Maar dat ook zij het mogen horen. De kinderen met name. En ook misschien via de kinderen ook de ouders. Heer, ontferm u ook over hen die dat werk gaan doen. Dat ze ook vol van de Heilige Geest mogen zijn. Heere God, wij bidden ook voor uw volk Israël. Dat ze in vrede mogen leven in het land van de belofte. En dat de tijd spoedig aanbreekt dat ze Jezus ook gaan zien als de Messias. Belofte die ook in uw woord in de profeten opgetekend staat. En zoals de apostel ook zegt, als dat zal gaan gebeuren, zal dat een grote schok golf teweeg brengen in de wereld. Te vergelijken met een opstanding uit de doden. Heer, zal dat, die opwekking waar we naar uitzien, teweeg brengen. Daarom bidden wij ook voor uw volk Israël. Ik bid ook voor de wereld. Voor alle nood die er is. En er is zoveel nood. Natuurgeweld. Overstromingen. Mensen die verdrinken. Aardbevingen. Ziekte en ellende. Honger, dorst. Heer, maar ook dat het niet veilig is om in dat land te wonen. En dat er zoveel corruptie is. Zoveel misdadigheid is. Of dat het regime onderdrukt. Heer, geef vrede waar geen vrede is. Heer, wij bidden ook voor ons eigen land. Met alle zorgen die er zijn. Op allerlei gebied, allerlei crises. Economisch, financieel, ook de gezondheid betreft. Dreigende griep. En al wat niet meer. Heer, maar dat we het alles u aanlopen. En bidden om, op al die wegen die u ook met ons land gaat, brengen bij u. Kom er zelf in mee. Bidden voor ons koningshuis. Geef ze wijsheid bij het regeren met haar ministers. We bidden ook voor onze regering, voor de minister-president. Wijsheid hebben ze nodig in deze moeilijke tijd van crisis. Heere, ontferm u over hen. En geef ook dat vanuit de volksvertegenwoordiging meegedacht wordt en mee wijze raad gegeven wordt om tot goede oplossingen te komen. We bidden ook, Heere God, voor de plaatselijke overheid, voor de burgemeester, voor de wethouders, voor de gemeenteraad. Dat ook de bevolking van deze grote stad in stilheid en gerustheid mag leven. En dat de kerkdiensten ongestoord kunnen verlopen. Heer, zo bidden wij dat alles niet omdat we het verdienen. Ga met ons naar onze huizen. En geef ook vanavond nog weer de gelegenheid om hier te zijn. En wees dan met hem die dan voorgaat. Stel hem tot een rijke zegen. We vragen het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 118. En daar van het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door het daan. De wereld beven houdt door de kracht Gods volk in stand. Psalm 118 vers 8. Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.